Goedemorgen. Voor deze preek vanochtend hoorde ik dat het fijn is om jullie te zeggen in plaats van u. Vind ik ook, eerlijk gezegd. Ik sprak heel vaak in het Engels, dan heb je dat probleem niet. In het Nederlands wat meer. Maar hier zit 43 jaar opvoeding in. Mijn ouders hebben erg hun best gedaan. Dus ik ga proberen om daar tegen in te gaan deze ochtend. Dat gezegd hebbende is wat ik ga zeggen wel echt voor alle leeftijden. Of je nou 13 bent of 99. Zolang als dat je ademhaalt, is dit op jou van toepassing. Ik moet echt wat meer kunnen bewegen, zie ik. Wacht, anders ziet Francisca is het toch? Ja, anders zie jij mij helemaal niet. Zo. Dus, ik hou heel erg van geschiedenis en ik hou van kort en bondig. Ik ga proberen beide te doen. Ik ga jullie terugnemen in de tijd zometeen naar een verhaal dat 2600 jaar geleden heeft afgespeeld. Ongeveer. Maar ik vind dat je van geschiedenis heel veel kan leren. En ik vind dat geschiedenis ons ook heel veel vertelt. En daarom wil ik daarin teruggaan. Voordat ik ga beginnen wil ik graag met jullie bidden. Voor deze preek, overdenking. Okay. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor dit samen zijn. En waar u ook beloofd heeft aanwezig te zijn. En we willen graag van u horen hier doorheen. En wilt u mij helpen daarbij. In Jezus' naam. Amen. Als ik kom lopen, denk ik doe het fout. Oh, jij probeert mijn leven te redden. Dat is ook heel fijn. Ik wil lezen met jullie uit Ezechiël 37. Kijk even of er wat beweging is voor Bijbels. Telefoons met Bijbels. Dan wacht ik daar even op. Ezechiël 37. En vers 1. Dat maakt het dan weer wat gemakkelijker. Okay. Ezechiël 37 vers 1. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Beenderen. Ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind. Dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind. En blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt, onze botten zijn verdord. Onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer. Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen. En ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Met deze Bijbeltekst in mijn achterhoofd en de gedachte dat er kinderen in de dienst zouden zitten, want ik had een memo gemist, was ik eigenlijk heel erg opgelucht dat dat niet het geval was. Ik vroeg me al af hoe God dat bedacht had, maar die heeft de memo wel gehad. Ezechiël leefde zo'n 600 jaar voor Christus, althans in die periode. In die periode kwamen de Babyloniërs naar Israël, die namen Jeruzalem in en voerden in ongeveer 597 voor Christus de eerste Israëlieten mee naar Babylon. Dat was alleen de elite en Ezechiël viel daaronder. Ezechiël was de zoon van een priester en hij moest mee naar Babylon. Ezechiël was nog geen profeet in die periode. Dat gebeurde pas zo'n 5 jaar later. En hij was 30 jaar. Nou, dat vind ik dan heel interessant. Daar kun je van alles in opmaken. Dat doet er niet toe voor dit verhaal. Maar we gaan wel even kijken naar wat dit verhaal van zo'n 2600 jaar terug voor ons kan betekenen. Nou, Ezechiël wordt naar een hele verdrietige plek geleid door God. En ik kan me daar heel weinig bij voorstellen en daar ben ik dankbaar om. Maar het was een vallei met allemaal botten, droge botten. En het waren er heel veel. En daar moet iets gebeurd zijn, maar wat daar gebeurd is, ja, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt op een massagraf met enkel nog wat resten. En ze zijn ook niet heel fatsoenlijk begraven, want ze liggen niet onder aarde. Ze liggen zichtbaar. Maak ik geluid door iets wat ik doe? Kan ik het oplossen? Nee, oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat u daar doorheen kan luisteren. Deze botten waren zo oud dat daar geen leven meer mogelijk was. Je kon ze niet meer reanimeren. Daar was geen redding. En toch vraagt God aan Ezechiël: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En Ezechiël heeft daadwerkelijk gehoord van mensen die tot leven kwamen. Maar die mensen waren nog maar net dood. Niet zo dood als deze mensen. En Ezechiël heeft ook gehoord van mensen die opstaan aan het einde der tijden. Maar dit was niet het einde der tijden, zover als Ezechiël begrepen had. En hij geeft een theologisch correct antwoord. God, dat weet u alleen. Heel veilig, ja. En God laat Ezechiël zien wat hij van plan is. Hij geeft hem een opdracht en hij zegt: deze beenderen krijgen weer spieren, pezen, vlees en huid. En Ezechiël moet dat profeteren over deze beenderen. En het gebeurt. De beenderen komen bij elkaar. En het is bijna onbeschrijfelijk, maar het lijkt me ook heel eng om te zien. Maar hij ziet die beenderen komen en aan elkaar vastzitten. En er komen pezen op, spieren op, vlees op, huid op. En ze zien er weer uit als mensen. Maar ze missen nog wat. Ze missen leven. En God laat de wind komen en over hen blazen. Zodat ze weer gaan leven. En die wind is een vertaling van het Hebreeuwse woord ruach. En het is meer dan alleen een wind. Het is ook adem, geest. En die wind is de adem van het leven dat van God komt. Het leven dat God geeft. En het komt in die botten en ze komen tot leven. En God herstelt daarbij niet alleen de fysieke mens. En deze mensen zijn weer levend. En God beantwoordt de vraag die hij aan Ezechiël stelt. Ja, deze botten kunnen weer tot leven komen. Zijn levensadem zit daarin. Wat hopeloos was en uitzichtloos, krijgt weer hoop en nieuw leven. Maar waar kijkt Ezechiël nu naar? Hij kijkt niet naar zomaar een paar botten in een vallei. Hij kijkt naar het volk van Israël. En de hoop van het volk van Israël is weg. En dat is ook de wereld waarin Ezechiël leeft. Voordat de Babyloniërs kwamen, waren daar de Assyriërs. Die hadden al een heel deel van het volk van Israël weggevoerd. Nu kwamen de Babyloniërs. Die voerden in 2 fasen een groot deel van het volk van Israël weg. En ze vernietigden de tempel. Nou, de tempel was voor de Joden heel erg belangrijk. Dat was hun connectie met God. Dus ze hadden niet alleen het land weggehaald, ze hadden ook de connectie met God verbroken. Alle hoop is dan weg. Wat heb je nog over? Je hebt geen huis meer, geen plek meer en je bent je God kwijt. Maar God die zegt dat op deze plek van hopeloosheid hoop is. Op deze plaats van dood geeft hij leven. God blaast zijn adem en zijn geest weer in het volk. En hij belooft dat hij hen terugbrengt naar het beloofde land. God geeft hen een toekomst en God geeft hen zichzelf. Zijn geest, zijn adem aan het volk. En het gedeelte eindigt met: wat ik gezegd heb, zal ik doen. En dat is het leuke aan geschiedenis. Dat kunnen we zien. In 538 voor Christus worden de Babyloniërs verslagen. Dat is aanzienlijk veel later dan waar Ezechiël zit. Maar ze worden verslagen door de Perzen. En de Perzen zijn iets wat vriendelijker naar de Joden. De Joden mogen weer terug naar Jeruzalem. En rond 520 voor Christus krijgen ze ook toestemming om de tempel weer te herbouwen. En daarmee is er weer hoop voor het volk van Israël. En hebben ze het gevoel dat ook hun relatie met God weer gebouwd kan worden. Dus wat God gezegd heeft, zal die weer doen. Nou, zover de geschiedenisles. Ik wil met jullie nog een stuk lezen uit de Bijbel. Uit Efeziërs, Efeziërs 2. Want er zit ook een link naar ons. En niet alleen naar de hoop voor de Joden. Maar ook iets wat het ons kan vertellen. Efeziërs 2, vers 1 weer, om het gemakkelijk te houden. Nou, die ga ik in een paar delen lezen. Maar ik begin even bij vers 1. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van God, van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij alle zoals zij. Wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Als ik dit lees, dan zie ik dat de mens in principe ten dode opgeschreven is. De ik-gerichtheid en de wereldse verlangens die wij kunnen hebben, de zonde. De mens is eigenlijk een wandelende dode. En wij waren ook zo. Wij waren ook die beenderen waar geen leven meer in zat. We waren dood, verloren, zonder hoop op een doodspoor. Niet met de levensadem van God in ons, maar met de geest van deze wereld. En wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens. En nu snap ik dat sommige mensen veilig opgegroeid zijn in de kerk en dat die denken, nou maar, ik was altijd al een brave christen. En nu had ik toevallig gisteravond nog een gesprek met mijn vader daarover. We hadden het even over de kinderen, dus eigenlijk heel goed dat ze er niet zitten. En mijn vader die had het over hoe goed de kinderen waren. En nou, dat ze eigenlijk van nature goede dingen doen. En ik had een hele fijne dag met mijn dochters. En ik dacht, nou, nee. Nee, dat was niet waar het vandaag op leek. Ze waren niet zo behulpzaam en zo zorgzaam. Ze waren vooral bezig met zichzelf. Met wat voor hen van belang was. We gingen even naar de winkel. En dit moest gehaald worden. Echt belangrijke dingen die wel gehaald moesten worden. En uitgelegd dat alles geld kost. Maar nee, dit moest ook. En nou, ik denk dat ouders dit in ieder geval herkennen. En dat je af en toe verbaasd bent over hoe bengelig onze engeltjes zijn. Maar dit zit in ons. Deze zondige natuur, deze dood zit in ons. En zelfs als we in de kerk opgroeien, hebben we een moment gehad waarin we ook niet zo bezig waren misschien met God. Waarin onze botten ook meer bezig waren met de wereld. Nou, Sietse en ik hadden ook een gesprek deze week. Ik zit vol met goede gesprekken. Ik praat te vaak. In het gesprek zei ik tegen Sietse, als ik niet meer zou geloven, dan zou ik gewoon kunnen doen wat ik wil met mijn geld. En dat leek me echt even heel erg fijn. Ik heb niet de intentie om niet te gaan geloven. Dit was puur hypothetisch. Nou, daar gingen we even over verder. En van Sietse mag ik die niet zeggen. Want hij komt er nog slechter uit dan ik. Sietse, die wilde graag een extravagante Lego set kopen. Zo eentje van een paar honderd euro. Ik wilde slechts enkele puzzels halen. Dat wordt samen ook wel een bedrag. Maar ik was bij een vriendin, die had een nieuw huis. En die had zoveel puzzels staan. En ik dacht, dit is het. Die wil ik ook. Ik heb er maar drie. En het is ergens heel groot. De crux van het verhaal is niet, wat zouden we allemaal doen als we niet meer christen zijn. Maar wel, dat waar het dan om gaat in ons hoofd. Om ik. Ik wil graag die puzzels, want ik vind ze echt heel mooi. En dat ga ik doen met mijn geld. Of ik wil graag die hele dure Lego set. Want die vind ik mooi. En het gaat om mij. Het gaat om de verzameling die ik wil hebben. Om mijn leven, mijn bestaan. En zonder God draaien we in die cirkel van ik. Van onze zelfgerichtheid. Ik ben niet tegen Lego sets of puzzels. Mocht iemand zich dat nog afvragen. Ik kom hierop terug. Ik ga nog heel verder lezen. Want ik denk dat we het punt hebben. In vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered. Doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Want hij is het die ons gemaakt heeft totdat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft ons tot leven gewekt. Er is weer hoop. Wij zijn levend omdat Jezus voor ons gestorven is. Nou, daar gaan we in het avondmaal ook nog God uitgebreid voor bedanken. Maar dat is hoe het zit. Wij zijn gered. Hebben we niks voor hoeven doen. Dat is pure genade. En net als bij Ezechiël waren wij dood. Waren onze beenderen droog. Waren we in hopeloosheid, ikgerichtheid verloren. Maar door God, met Christus, zijn wij weer tot leven gekomen. En we zijn klaar om naar ons nieuwe land te gaan. Net als het volk van Israël in het verhaal van Ezechiël. Maar er mist nog wat. En wat kan er dan nog missen? We zijn gered. We zijn binnen. Maar ook wij hebben Gods adem nodig. De wind die vanuit God komt. Na zijn opstanding, waardoor ook wij tot leven zijn gewekt, kwam Jezus bij zijn discipelen. En Jezus kwam in hun midden staan en hij zei: vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Dat staat in Johannes 20. De discipelen kregen ook de wind van God over zich heen geblazen. De geest die nodig was. En net als de beenderen bij Ezechiël zien we ook hier dat hele beeldende waarin ook Jezus dat bij de discipelen doet. Weer mijn subtiele hint aan Fred. Ik weet niet hoe je dit subtiel doet, dus dit doe ik zo. Een rijk leven met God. Dat is wat we hebben gekregen. Met de geest van God als zijn adem kunnen wij de weg gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, het gesprek tussen Sietse en mij over de puzzels en de Lego had een diepere laag, een diepere betekenis. Onze botten zijn weer levend. Gemaakt door Jezus en doordat wij in hem geloven. Maar leven in volheid is alleen mogelijk met de Heilige Geest in ons. Wij leven niet langer met de geest van deze wereld. Deze wereld is niet ons thuis. En dat is ook wel echt iets wat op mijn hart zit en waar wij ook vaak gesprekken over hebben. Wij willen ons hier niet settelen alsof dit het eindstation is. En er zijn zoveel mooie dingen om ons heen. En zoveel prachtige dingen. En allemaal dingen die ik dolgraag zou willen hebben. Mijn zus ging kijken naar een mooi huis. En ik dacht, oh, ze kreeg hem niet. En ik dacht stiekem een beetje, ja. Ja, ik ben ook gewoon mens. Er is niks aan te doen. Maar het punt is, we zijn niet hier om te blijven. En dat heeft wel gevolgen voor hoe wij ons leven leven. En voor Sietse en mij betekent dat zolang wij hier zijn, willen we nadenken over hoe we omgaan met ons geld. Met onze tijd. Met ons huis. En met alles wat ons gegeven is. Wij houden ook echt wel van verzamelingen. Die hebben we ook gewoon. We hebben een hele verzameling dvd's nog. Ik weet het, oud. Maar niet alles staat op Netflix. En dat willen we niet onze prized possessions laten zijn. Ons meest waardevolle. Wij delen dat. Wij lenen dat uit aan anderen. Die daar ook van kunnen genieten. We willen niks bij ons houden als onze schat, en behalve mijn kinderen. Maar in onze kring, wij waren hier niet bij, dus ik sla mezelf helemaal niet op de borst of op de rug. Maar wel even als voorbeeld van het geven van jezelf. Onze kring was afgelopen week de tuin van iemand in Emmeloord aan het opknappen. Uit liefde voor God hebben ze iemand gezegend en daarmee de liefde van God laten zien. Dit leven ten volle kan er voor iedereen verschillend uitzien. Het is niet aan mij om u te overtuigen hoe dat moet zijn voor u. Dat is aan de geest. Hoe dien ik God? Hoe volg ik hem? Hoe laat ik zijn licht zien door mijn leven heen? Zodat ook anderen naar dat beloofde land kunnen komen. In de aanloop naar Pinksteren heb ik eigenlijk een vraag voor u om na te denken over in de komende periode. Waar zit u? Liggen uw botten nog in de vallei? Bent u levend gemaakt door uw geloof in Jezus? En leeft u ten volle in zijn geest, met zijn geest? En ik wil u uitdagen om daar deze week de tijd voor te maken of te nemen, om God te vragen u op weg te helpen uit de vallei naar een leven met Jezus, ten volle op de weg naar de goede daden die hij heeft voorbereid. Ik wil met u bidden. Dan zijn de kinderen ook weer van mij af. Ik wacht nog heel even tot de laatste zitten. Zo. Ja. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor het leven dat u ons gegeven heeft. Dank u wel dat we gered zijn door ons geloof in u. Heer, we willen u ook vragen ons te vullen met uw geest. Niet één moment, maar elke dag weer. Heer, dat we dicht bij u mogen leven. Uw geest in ons mogen hebben. En ons leven van daaruit mogen leiden. Op weg naar het beloofde land. Wetende dat dit niet ons thuis is. Terwijl wij goede daden doen op weg naar u. Wilt u ons de wijsheid geven? Wilt u ons helpen? Wilt u ons overtuigen? En wilt u ons zegenen op onze weg? In Jezus' naam. Amen.